is ook niet een stuk van onevenwicht wat lichtwitvereniging betreft. Je hebt daar HVV, je hebt daar Vermijdelfonds, Vermijdelfonds. Maar dat die grote verenigingen met veel leden, met veel activiteiten. En dan heb je zo'n aantal van die kleintjes waarvan je eigenlijk met heel veel moeite moet achterhalen. Waar komen die vandaan? Wie zit daarin?
Absoluut.
Wat doen die?
Dat is ook een probleem. Aan de andere kant denk ik dat één mens, één stem, en ik zeg echt één mens, alhoewel dat het vooral één man, één stem is. Maar goed, dat vind ik eigenlijk wel een democratie. Want in de EU hebben we een ander systeem. Daar is het aantal leden bepaald, hoeveel stemmen dat je hebt in de algemene vergadering van de EU. Met een maximum van 12, denk ik. Want anders zouden de Nooren, dan zouden we niet meer moeten samenkomen. Dan zouden ze in Noorwegen kunnen beslissen wat wij doen. Ja. Maar daar heb je dus een proportionele, maar bij ons in UVV niet. En ik, ja, eigenlijk vind ik zelf dat wel goed. Maar eigenlijk zou je moeten kunnen bewijzen dat je tenminste een beetje werking hebt. Maar er zijn natuurlijk verenigingen die lid zijn en die, die van een andere aard zijn. Als bijvoorbeeld, Prik is niet hetzelfde als HVV, maar Prik zegt, of zij, want nu zijn we, Prik bestaat niet meer als blad, hè. Het is nog alleen digitaal. Wij hebben 12.000 leden. Maar die 12.000 leden, en dat was juist, op papier. Maar die 12.000 leden, wisten zij veel dat er in UVV beslist werd. Hè, want dat waren de leerlingen die een abonnement hadden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, niet democratisch. De raad van bestuur is ook misschien te groot. Maar ja, iedere organisatie, elke lidorganisatie heeft het recht om iemand in de raad van bestuur te hebben. Ja, dan heb je natuurlijk, maar met een vergadering van 36 mensen raak je niet vooruit. Als je echt, je moet die consulteren en liefst, maar dan moet je op een andere, je moet geen 6 keer, geen 8 keer, geen 10 keer, weet ik hoeveel. Ik denk dat ze nu niet meer om de maand samenkomen, maar er was een aantal maanden en dan een aantal jaren dat er om de maand een raad van bestuur was. En dan kan je eigenlijk maar zeggen dat en dat is gebeurd en ga nu maar allemaal terug naar huis. Maar ik bedoel, maar nee, ik ga daar niet. Ja, er is natuurlijk een tekort aan democratie. Een perfecte democratie bestaat niet. Dus in die zin, ja, en af en toe, ja. En ik was eigenlijk iemand die eerder toelaat om iets te zeggen en om te discussiëren. Maar ik kon dan niet snel genoeg besluiten trekken. In de zin van dat ik dan zei, ja, het is genoeg geweest.
Kan je daar als voorzitter een stempel op drukken op de werking? Omdat je toch met zoveel lidverenigingen moet rekenen. Is het, als ik opnieuw mag stellen, kan je niet beter als een voorzitter van HVV of van het Wilmsfonds of van Vermijdelfonds naar buiten komen als er een bepaald standpunt maatschap moet worden ingenomen, dat veel sneller zal doordringen bij de publieke opinie dan een UVV-voorzitter?
Maar dat is een vicieuze cirkel, denk ik. Eigenlijk zou dat moeten dat die voorzitter van die Unie inderdaad naar voren komt, maar dat die ook gevraagd wordt. Alleen merken we in de pers, en dat is iets wat mijn voorgangers hadden en dat ik heb, en dat Sylvain Peters nu heeft. Men vraagt de voorzitter van UVV niet, men vraagt Etienne Vermeers.
Hoe komt dat?
Ja, omdat Etienne Vermeers een bekend figuur is ondertussen, en al jaren een bekend figuur is. Vermeers kan provoceren, is controversieel. En ja, hij is leuk op televisie. Hè? Allee, ik bedoel, iedereen kent hem ondertussen. En ja, nu neemt Jean-Paul een beetje, die komt nu ook op televisie. En ja, ik denk ook misschien omdat we voor een stuk, we nemen onszelf zo serieus. En dat moeten we niet doen.
Moet je als UVV-voorzitter provoceren kunnen?
Ik denk dat je af en toe zou moeten kunnen provoceren, ja. Enfin, provoceren in de zin van, zoals Etienne Vermeers het doet. Hè.
Ja.
Je hoeft niet noodzakelijk Mohammed karikaturen te maken.
Hmm.
Maar, ik bedoel, niet dat soort provocaties. Maar, ja. Maar de pers, dat is een van de problemen. Ik heb ooit, toen ik voorzitter was, een gesprek aangevraagd met Yves de Smet van de Morgen. om te zeggen, om te vragen. Wij stuurden standpunten in en dat werd dan nooit opgenomen. Dat was in de periode dat er om de 14 dagen iets stond van Hilde Kieboms of zo, van hoe heet ze nu weer, beweging in Antwerpen. Zo'n heel katholieke, menslievende beweging. De naam ontsnapt mij. En de andere week eentje van Bart de Wever, die toen nog geen voorzitter was, pas voorzitter was. En dat van ons kwam er nooit in. Ik heb met hem een onderhoud gehad en hij zei, ja, maar wat wij in de krant schrijven, dat is wat jullie eigenlijk altijd vinden. Wij zijn, in Vlaanderen is de pers zo geëvolueerd, dat wij schrijven wat de vrijzinnige... Dat zijn gewoon onze standpunten, zijn vrijzinnige standpunten. Waarom zouden we dat nog aan het woord laten? Want het staat al in de pers, door ons. En dan gaf ik als tegenargument, ja, maar nu is het precies of wij bestaan niet. Toen zei hij nog, maakte hij een heel domme opmerking. Hij zei, maar het is niet gemakkelijk om vrouwen te vinden die om de 14 dagen een stuk willen schrijven. En toen deed ik van de andere kant aan het bureau, wuifde ik en zei, hé, hier zit er eentje. Onze standpunten waren dan toch zo gekend en zo normaal, doorgedrongen in het leven van alle dag, moesten ze ons niet meer vragen om iets te schrijven.
Ik ga erop aanvullen, want ik heb ooit een tijdje geleden Yves de Smet geïnterviewd, onder andere over vrijzinnigheid, mm-hmm. omdat hij was uitgesproken vrijzinnig enzovoort. Ja. Waar hij letterlijk tegen mij zegt, waar maakt de georganiseerde vrijzinnigheid zich druk om? Ze hebben gewonnen.
Dat was het. Terwijl dat wij niet gewonnen hebben. We hebben helemaal niet gewonnen. Je moet maar eens kijken. Want ook dat, hè, wij hebben een aantal dingen gewonnen, maar niks is voor altijd verworven. Als je ziet hoe men nu opnieuw bijvoorbeeld elke keer opnieuw over euthanasie begint te zeuren. Hoe men abortus weer een beetje begint te stoken.
Heeft de georganiseerde vrijzinnigheid daar niet een soort imagoprobleem? Het gaat altijd over slechte dingen, het is nooit het goede nieuws dat we vertellen.
Ja, wel, dat is een van de punten die ik, en tot mijn grote frustratie, waar ik niet in geslaagd ben om dat te veranderen. Ik heb ook ooit geprobeerd, maar dat was dus, ja, als je alleen blijft, heeft dat geen opvolging, van te spreken over de niet-vrijzinnigen. Je hebt vrijzinnigen en niet-vrijzinnigen. In plaats van, wij zijn de niet-gelovigen. Nee, ik ben een vrijzinnige en je hebt er die niet-vrijzinnig zijn. Maar als niet iedereen dat overneemt, nu, misschien heb ik dat niet lang en hard genoeg geprobeerd, maar dan krijg je al een heel ander beeld. De officiële naam voor het vak zedeleer is niet-confessionele zedeleer. In Nederland heet dat humanistisch vormingsonderwijs. Dat is al heel wat positiever. En in Berlijn heet dat levenskunde. Dat is toch het mooiste dat je kunt inbeelden. Maar niet-confessionele zedeleer. We zijn tegen, we gaan niet naar, we willen niet dit. En we zijn, ja. En dat positieve, natuurlijk euthanasie en abortus. We zijn voor de autonomie van de mensen. Maar dan gaat het natuurlijk over zeer privé dingen. En mensen ervaren dat zo. En dan ben je voor het doden van mensen, of zoiets. Hè?
Is het mijn indruk dat sinds de omvorming van de CMD, dus eigenlijk zomaar de imagovorming richting Huizen van de Mens, met het logo, de kleur, de foto's, dat het positieve verhaal beter in de verf komt dan dat enkel maar met het eerder vrij steriele CMD en zo?
Ja, ik denk het wel. Ik moet zeggen, ik ben vrijwilliger voor de plechtigheden. Hè. Dan mis dan concreet meest in het crematorium hier in Locristi. En daar worden dus de plechtigheden die wij doen, daar staat op, het logo staat erop van het Huis van de Mens, en dan de naam van degene voor wie de plechtigheid is. Hè, om aan te tonen in welk van de zalen het is. En inderdaad, ik hoor dan ook van mensen die staan te wachten voor een andere plechtigheid in een ander zaal. Tja, wat is dat? Dat is mooi. En dan denk ik, we zitten goed, denk ik, wat dat betreft. Terwijl sommige mensen het natuurlijk... zijn Huis van de Mens, ja, maar we zijn allemaal mensen en dit en dat. Maar ik denk dat dat toch wel ingeburgerd is. Waar men een enorme discussie over gehad heeft en waar mensen nog altijd, zeker mensen van mijn generatie en ouder en een beetje jonger, dat is de fakkel die eigenlijk niet meer genoeg in beeld komt. En het is omdat ik echt wel doorgedrongen heb dat die er nog op staat, van niet alleen ik, maar een aantal mensen, dat die daar weliswaar in het grijs, maar nog op staat. Omdat ik echt wel van oordeel ben dat je een symbool niet zomaar weggooit. Omdat dat heeft een herkenningswaarde. Ik weet, als er kindjes hier schoolreizen, hè, met de bootjes in Gent, voorbij het Huis van de Mens varen, en vroeger voorbij het CMD, dan zeggen, oh kijk, de vlag van zedeleer bijvoorbeeld. En dat is een herkenningsteken. Dat is belangrijk dat je een symbool hebt. Je moet dat niet zomaar veranderen. En ik had voorgesteld om het symbool te nemen van de Happy Human van IHEU, omdat dat in meerdere landen gebruikt wordt. En omdat dat toch terugkomt in onze mannetjes.
Want de fakkel, dat is iets regionaal, bij wijze van spreken. Hè? Dat is niet dat internationaal zo bekend is als de Happy Human.
Je moet eens... Nee, inderdaad niet. Maar tot mijn grote verwondering is er ergens... En je zou moeten gaan kijken op de site van... van IHEU, heb je een, ik denk in Afrika, ergens iets met een fakkel. Enfin, er zijn er nog met fakkels, maar een minderheid. En het is ook veel gemakkelijker om als symbool om die Happy Human te nemen dan die fakkel en die zes mensjes. De kal heeft van die mannetjes al vrouwtjes gemaakt enzovoort. Wat ik goed vind op zich, maar wat niet de essentie is. Ik vind die Happy Human een mooi gestileerd beeld. En ik kan u verzekeren, ik ben in India 3 keer geweest. En als je dan zo in een absoluut einde van de wereld dorpje toekomt, waar men dan... Allee, dorpje, dat zijn altijd met een paar duizenden mensen. Waar men een beetje van een vrijzinnig ontmoetingscentrum heeft. En je ziet aan de buitenkant zo die een Happy Human. Ik vind dat leuk. Ik vind dat, denk ik, ja, kijk, dat zijn we. En ja, wat die mensen daar vertellen, soms is het in hun eigen taal, dan versta ik het zeker niet. En soms is het in het Engels en dan versta ik het soms. Maar dat is dan natuurlijk met het Indische Engels, heeft dat te maken.